Dit is een podcast van Bureau van Oranje. In de podcast Sprekersgilde gaat Maurits Ouweneel in gesprek met de beste sprekers en dagvoorzitters van Nederland. Wie zijn deze mensen die dag in dag uit voor volle zalen staan en daar anderen weten te inspireren en motiveren? En wat heeft hen ooit geïnspireerd om dit te gaan doen? In deze aflevering een gesprek met
Jan Veen.
Welkom Jan in de podcast van het Sprekersgilde.
Dankjewel.
We praten in deze podcast normaal gesproken met de beste sprekers en dagvoorzitters van Nederland. Maar vandaag maken we ter inspiratie een muzikaal uitstapje naar de beste pianist van Nederland. Jan, om te beginnen, wat is de essentie van muziek volgens jou?
Muziek, ja, dat draait uiteindelijk om, het is altijd emotie, het is altijd beleving, het is altijd expressie. Muziek gaat de diepte in. Muziek is van alle kunstvormen de enige echte die de ziel raakt. En dat is even metaforisch. Het komt in je hart.
Welke muziek inspireert jou?
Ja, je hebt soorten stijlen. Je hebt ook nog mensen die het uitvoeren en die het gecomponeerd hebben. En uiteindelijk kom ik altijd uit op de meest zuivere muziek is de vroege barokmuziek. Maar daarvoor, de renaissance, vind ik eigenlijk nog wat zuiverder, wat schoner. En Jan Sebastian Bach is voor mij de vervolmaker. Dus daarna is het niet meer beter geworden.
Nooit meer beter geworden dan
Bach? Nee, wel anders.
Bach.
Het is wel gevarieerd. Er zijn verdiepingen gekomen. Je hebt harmonische ontwikkelingen en dan ritmische ontwikkelingen in de nieuwe muziek. Maar uiteindelijk de essentie, de schoonheid, de zuiverheid, de diepgang is nooit meer verbeterd. Het is nooit meer beter geworden.
Over jouw carrière zijn echt boeken volgeschreven. Als zoon van een gereformeerde kerkorganist groeide je uit tot een van de boegbeelden van de klassieke muziek in Nederland. Zoals je het zelf ooit omschreef, een leven vol klassieke concerten en wereldwijde uitvoeringen met de grootste componisten lag in het verschiet. Maar er is uiteindelijk een moment geweest dat jij besloten hebt om muzikaal helemaal de vrijheid te willen hebben.
Ja, nou die was er al toen ik begon. Dus mijn eerste pianolesje op mijn derde, vierde. Dat was een beetje dat de vleugel thuis, dat ik erachter ging zitten. Ik dacht, dat gaat vanzelf. Toen kreeg ik een leraar en voelde niet zoveel toe. Dat ging allemaal heel soepel en ik ontwikkelde dat vrij snel. En toen wist ik het al. Ik word een concertpianist die zijn eigen muziek gaat maken. En ik heb al die dingen wel gedaan, omdat mijn ouders ook zeiden dat het goed was. En het was ook boeiend. En ik heb de conservatorium allemaal wel gedaan. En ook op kerkorgelvlak en zo. Dus de hele rigide, strakke hoek. En het heeft me ook wel dingen geleerd. Maar uiteindelijk wist ik toen al, ik ga dit nooit zo doen. Want dan ben ik namelijk een uitvoerder. En dan moet ik altijd het lesje instuderen en uitvoeren en zo mooi mogelijk maken. Dat doe ik heel denigrerend. Het is ontzettend knap en het is een ontzettende uitdaging. En mijn collega's die dat kunnen, die heb ik ontzettend veel bewondering voor. Maar ik moet er niet aan denken dat ik ertussen zou zitten. Dat ik een van de zoveel was die het stuk weer ging spelen, maar nog weer even iets anders. En ik ben zo blij dat ik kan zeggen, ik hoef nooit dat te doen. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt.
Waarom is het onafhankelijk willen zijn zo belangrijk voor jou?
Nou, vrij zijn, onafhankelijk zijn, ja, dat komt op vrijheid neer. En ik moet geen baas, ik moet geen iemand zeggen die zegt wat ik moet doen. De leraar op het conservatorium, ja, ik had toevallig een vrij makkelijke man. Maar ook die vond ik erg vervelend. En ik heb ook echt proberen te ontworstelen. En zo weinig mogelijk naar de lessen gegaan. Alleen het eindexamen even goed gedaan. Maar het moeten is voor mij funest. Ja, dat is toch die vrije persoon. Dat is toch wel de muzikus, de muzikant. En ja, ik kan ook niet. Heel veel muzici die dus echt maar doen wat ze moeten doen, dat vind ik dan toch een beetje een raar conflict. Hoe kan je nou een vrije persoon zijn die zegt, ik voel wat en ik doe dat en ik ga hem laat gewoon borrelen op wat opkomt. Maar ik ga wel in een keurslijf. Dat vind ik een heel moeilijke combinatie. Dus ik moet die totale vrijheid.
Had het ook te maken met om los te komen van je jeugd wellicht. Als ik lees zoon van een gereformeerd kerkorganist, dan heb je daar wellicht wat beelden bij.
Nou, erger nog, mijn vader was accountant.
Ja, ook nog.
Ja. En dat was een hele goede ook nog. Maar ja. een hele ontzettende lieve man, maar ja, niet zo vrij, niet zo los. En hij was organist in de kerk. Dat was dan zijn hobby. Dat was zijn vrije. Daar kon hij zich zijn gevoel in kwijt. En dat was nog behoorlijk strak. En nee, ik had er helemaal geen last van. Ik nam het over van hem toen ik 10 was. Toen zei hij, nou, doe jij het maar. Dus toen werd ik organist. Maar dat was omdat ik geen krantenwijk wou doen. Dus ik denk, ja, dit is natuurlijk veel beter zo. Maar ik hoefde niet iets kwijt te raken. Ik hoefde niet te ontworstelen aan iets. Het is gewoon een drang van binnenuit om muziek te laten gebeuren. Daar hoef ik ook niks voor te doen. En dat was altijd zo geweest. En dat graag dat het zo blijft.
Stond je vader ook achter die keuze die jij toen maakte?
Hij was wat bezorgder dan ik. Hij was natuurlijk een man van een andere generatie, een andere karakter. accountant die rekent liever uit, gaat in zekerheden. En ik kon het accountantskantoor ook overnemen. Dat zou hij ook heel erg leuk gevonden hebben. Maar hij vond het wel zo leuk dat ik het zo deed. Dat hij zei, ga naar het conservatorium, ga wel in die hoek. Dus dat, die vrijheid had hij wel. Maar hij was wel ontzettend bang voor dat ik nog vrijer was. Dus een muzikant was oké. Muzikus, dat vond hij dan, dat paste wel. Maar dat ik ging improviseren, dat vond hij ook ontzettend mooi. Maar doe nou maar gewoon wat iedereen doet. Dus dat was de bezorgde man die voor zekerheid ging. En ja, ik was puber en daar heb je daar niks mee te maken. Dus gelukkig maar. Dus wel en niet.
En nu sta jij bekend om jouw meesterlijke improvisaties, hè, tussen verschillende muziekstijlen. Ja, je laat je graag uitdagen door het publiek. En je speelt soms 2, 3, soms 4 verschillende verzoeknummers tegelijk. Improviseer jij eigenlijk? Is dat ook jezelf uitdagen? Waarom vind je dat zo leuk?
Nou, het is eigenlijk een noodzakelijk kwaad. Het ultieme is gewoon gaan zitten, niet nadenken en het laten gebeuren. Dat is de zuivere improvisatie. Dat doe ik eigenlijk het allerliefst. En als ik alleen thuis ben en ik zit achter mijn vleugel, dan doe ik dat. Dan ben ik zelf niet meer aanwezig. Dan gebeurt er gewoon van alles. En dat is een soort meditatie. Dat is eigenlijk het mooiste wat je kan doen op muziekgebied. Maar je hebt ook publiek. En als je die mensen wil bereiken, dan moet je ook een soort midden vinden. En dan moet je ze betrekken. En als je zegt, ik ga zitten. En die pretentie heb ik nooit gehad. Ik ga zitten en je moet het er maar mee doen. Terwijl het misschien best zou kunnen, maar ik ben daar wat bescheiden in. En dus zeg ik van, u zit hier met zoveel man en ik heb geen programma. Wat zullen we gaan doen? Dat is eigenlijk hoe mijn concert begint. En dan komt er iemand en zeg ik, nou, wie weet iemand iets? En die brengt iets naar voren. Dat geeft mij input. En dan hoef ik eigenlijk ook helemaal niet na te denken. Ik hoef geen basismateriaal te verzinnen. En als een aantal mensen dat naar voren brengen, dan neem ik dat mee. En dan zeg ik, als ik het niet ken, speel even voor of zing het even. Maar als ik maar weet wat je bedoelt, en dan ga ik daar, dan is het een uitdaging. Dus dan is improvisatie is dan wat er gebeurt, maar dan wel met een restrictie. En door de restrictie, dat is met heel veel dingen zo, wordt de vrijheid bijzonder. Als je geen restrictie geeft, dan doe je maar. En als je een restrictie krijgt, dan wordt het een uitdaging. En dan moet het in een bepaald klein beetje in een soort keurslijf. Niet te veel.
Hoeveel nummers heb jij in jouw repertoire staan die jij kent?
Nou ja, het is niet de bedoeling dat ik nummers ken. Ik heb ook geen database. Ja, die heb ik wel, maar die wil ik niet hebben. Ik ben ook niet op zoek naar, ik kan heel veel genereren. Ik wil eigenlijk liefst geen spul in mijn hoofd hebben. Waardoor het. Omdat ik een absoluut gehoor heb en ook wel muzikaal ben, gaat elk liedje, of elk klassiek stuk of alles wat maar langskomt, dat wordt opgeslagen en dat gaat in de database. Zeg maar. Als ik het mooi vind, dan blijft die hangen. Dus er is heel veel, maar ik moet het wel leuk hebben gevonden, want anders sla ik het niet op. Dus ik kan best heel veel mensen die zeggen, nou, die mensen die vragen, ken je dat ook? Ja, jawel, ken ik wel. Dan heb ik dat ooit mooi gevonden, maar als ze iets roepen wat ik niet mooi vind, dan zeg ik ja.
Dan speel je het niet.
Nee. En dan ga ik dat ook niet weergeven.
Nee, precies. Nee. En wat is dan de meest uitdagende stuk wat je ooit voor de kies hebt gekregen?
Weet je wat het moeilijk is? Als mensen een verzoek willen indienen en waar je een improvisatie op gaat doen, dan gaan ze soms iets roepen wat totaal niet inspirerend is. En als je bijvoorbeeld, je krijgt een dance nummer, een house ding. Ja, dat vind ik mooi. Doe ze op de piano. In house muziek blijft eigenlijk van de muzikale diepgang niets over. Dat is de beat. En het zijn de effecten die mensen meenemen in die trance en in dat gevoel. En dat is fantastisch als je ervan houdt. Ik hou er niet van. Maar ik bedoel, dat is een muziekstroming die heel veel luisteraars heeft. En als iemand zegt, kun je dat house? Ik heb zelf met de armen van Buren
een
house.
Ja.
Nou ja, dat kunnen we straks hebben. Maar dat was dus. Als ze zeggen tegen mij, speel je eigen ding. Dan zeg ik, nou, ik daar kan ik niks mee. Want het is zo weinig aan data, aan waardevolle materiaal, dat je er niks van kan maken. Dus moeilijk is niet zo erg, maar leeg is heel moeilijk. Een lege muziek, dance, hip-hop, is gebaseerd op effecten, geluiden en beats. Ja, die zijn er niet meer. En dus dat is de moeilijkste uitdaging.
Maar wat speel je dan het liefst?
Nou, het liefst helemaal niet natuurlijk, maar ja. Nou ja, inderdaad, als iemand, kijk, als je in de christelijke wereld bijvoorbeeld iemand vraagt een psalm, ik ben toevallig, ik kom uit die wereld, dus ik ken die achtergrond, ik ken die stukken. En als iemand zegt, kun je die psalm bijvoorbeeld als basis gebruiken? Nou, fantastisch. Wil je een volkslied gebruiken? Ook allemaal goed, weet je wel. Als de input maar goede data heeft, waardevol is. En dan maakt het niet zoveel uit. Als het maar, hoe meer musicaliteit in het thema zit, hoe meer ik kan verbeteren of kan toevoegen, laat ik het zo zeggen.
Jij kwam net al even op, hè? Je hebt met Armin van Buuren muziek gemaakt, maar net zo makkelijk met orkesten en violisten, koren, zangers, zangeressen, organisten. Je zei net zelf ook al een hip-hop band waar je wat mee maakte. Wat maakt het zo leuk om die samenwerking op te zetten?
Nou, ik ben een vrije improvisator, maar wat ik heel erg prettig vind als iemand mij iets aanreikt. Ik ben eigenlijk vanuit niets, is er zoveel mogelijk, dat ik eigenlijk niet meer weet waar ik moet beginnen. Dus dan vandaar dat ik mensen wel eens vraag van geef mij wat input. Want dan heb ik een kleine restrictie, dan heb ik een begin. Want in vrije improvisatie, in vrije muziek is er zoveel mogelijk. Ja, ik kan niet meer kiezen. Nou, als dan bijvoorbeeld Armin van Buuren zegt van wil je met die dance wat doen? Dan geeft hij me input. Dan geeft hij me een restrictie. En dan zeg ik fantastisch, tuurlijk ga ik doen. En dan maak ik zo'n stuk muziek in 5 minuten. Waarvan dan zo'n DJ zegt van hoe lang ben je bezig? Nou, 5 minuten is klaar. En doe jij de beats, maar zijn we klaar. Dus dat is heel, heel dankbaar, zeg maar, voor mij. En datzelfde geldt bijvoorbeeld. Mijn buurman is dan een hip-hop zanger. Een hele bekende, van opgezwollen, hele grote band geweest in de jaren, begin jaren 2000. En die begint een nieuw album en die zegt, ik moet met hip-hop en ik wil, kun je me iets geven? Nou, dan maak ik iets à la Monteverdi. Heel tegenpol van wat hip-hop is. En dat is nu zijn basistrack, zijn hoofdtrack van zijn nieuwe album. Net uitgekomen een paar maanden geleden. En dat vind ik natuurlijk wel kicken. Dat je in een muziekstroming waar ik eigenlijk niet zoveel mee kan, hip-hop. Ik vind het een beetje moeilijk, niet mijn muziek. En dat je daar iets geeft wat heel veel bezieling heeft, heel veel lading. En waardoor zijn muziek gaat leven. Nou, dat is dankbaar om te doen. Dus synergie.
Dat is waar je nou op zoek bent.
Ja, dat geeft vleugels.
Je hebt ook samenwerking met sprekers.
Ja, dat is eigenlijk op een andere manier ook zoiets. Dan, als ik vrij improviseer, is er zoveel mogelijk dat het heel fijn is dat iemand mij een soort structuur geeft. Ik heb geen structuur. Alles kan en alles is vrij. Ja, dat is zo mooi dat ik op plaats niet meer weet wat ik moet. Dus als er dan een spreker is die zegt, ik ga het over iets hebben, dan kan ik heel goed dat uitbeelden. Ik kan de verwantschap vinden, in muziek vertalen. Ik kan de gevoelens die erbij passen, kan ik uitbeelden. Ik kan heel veel reageren op data. Dus sprekers is eigenlijk misschien nog wel leuker dan met een muzikale partner werken. Want die geeft restricties in harmonieën en melodieën. Dan kan ik niet zoveel. Maar die spreker geeft mij restricties, die geeft mij een kapstok. Dus wat die spreker ook doet, waar het ook over gaat, het is me altijd gelukt om daar iets aan toe te voegen.
Kun je eens een voorbeeld geven hoe dat dan gaat?
Bijvoorbeeld met Erik.
Ja, Erik Scherder bedoel je?
Concreet, ja. Nou, Erik die heeft het natuurlijk over het brein, maar met mij gaan we dan verder. Dan gaan we, wat doet muziek met het brein? Wat doet het brein met muziek? Hoe reageert het brein op muziek? En pak dan alle vormen van muziek, emotie, van tragiek tot euforie, tot arousal, tot meditatief, tot mindfulness. Al die uithoeken waar de hersenen ofwel heel veel mee kunnen of op reageren of gezond van worden, daarin heeft muziek een soort vorm van muziek. En dan zegt hij, nou, wat is dan goed voor mijn hersenen? Ik zeg, nou ja, dan moet je bijvoorbeeld mindfulness. Nou, hoe klinkt mindful muziek? Nou, dan ga je meditatief spelen. Maar als hij zegt, ja, maar die hersenen die moeten nu een opdonder krijgen, want we moeten nu actief worden. Wat kan muziek dan doen? Dan zeg ik, nou ja, dan gaan we deze muziek maken. En dan ga ik muziek laten horen die ontzettend prikkelt, die mensen, die de hersenen weer wakker maken. En Erik geeft dan daar de uitleg over en ik beeld het uit. En ik geef dan het gevoel wat erbij hoort. Of, nou ja, zoiets.
Kun je zeggen dat de muziek de woorden van de spreker me wellicht meer waarde geeft?
Ja. Ja, ja, en zonder die spreker is mijn muziek is dan te. Het is te abstract, er is te veel. Het is alleen voor de echte liefhebber, maar met die spreker gaat die muziek die gaat ook leven. Dankzij de spreker en dankzij mij zal de spreker zijn informatie zal misschien landen, beter landen. Die gaat namelijk meer naar het hart en minder naar de hersenen toe. Dus het is een verdieping eigenlijk.
Hoe belangrijk is de locatie waarin jij optreedt?
Ja, heel erg belangrijk, want samen met het instrument waar je op speelt en de ruimte waar je in zit, dat is de locatie, de beleving van de locatie, de akoestiek, dat zijn allemaal factoren die inspireren. En inspiratie is een heel vaag begrip, hè? Niemand weet wat het is. Je kunt het heel spiritueel uitleggen, je kan ook zeggen het voedt gewoon, het is input van de spullen om me heen. Ik zie het wel heel energetisch, maar goed, daar kun je heel wazig over doen. Maar de ruimte waar je zit, dat geeft heel veel input. Dus als ik ergens speel en die ruimte is een betonnen muur met een vloerkleedje eronder, dan komt er veel minder geïnspireerde muziek dan dat ik in een historisch gebouw zit, waar oude, echte muren en vloeren zijn bijvoorbeeld. En als dan ook nog eens de akoestiek van die ruimte reflecties geeft, waardoor die vleugel in één keer gaat sprankelen, dus ook echt de audio stukken beter wordt, dan komt er veel mooiere muziek uit. Dus het is echt wel heel bijzonder dat waar zit je, welke vleugel, wat doet die vleugel? Als het een waardeloos ding is, ja, dan gaat die muziek van mij, die moet wel gemaakt worden, wat ik improviseer, die valt ook wat meer dood. Dus de ruimte, de locatie, de vleugel, de akoestiek, zijn allemaal hele essentiële.
Ja, en dan even terug naar de sprekerswereld. Ja. Ik zou ook nog kunnen zeggen dat het ook heel erg uitmaakt waar een spreker staat.
Ik denk dat die spreker daar zelf sowieso ook last van heeft. Ik bedoel, dat hij heel veel voor- of nadeel kan hebben van waar hij staat. Ik ben zelf geen spreker, maar ik begrijp ze wel, want ik treed ook op. En ik weet ook dat hun woorden ook in een open ruimte bijvoorbeeld wegvliegen. Want er komt, het is akoestiek, er komt geen reflectie van de wanden. Dus het blijft niet in de groep. Maar het is ook afleiding. Buiten die open wanden gebeurt veel te veel. Dus ik weet zeker dat een spreker ook gek wordt van bepaalde locaties en heel veel profijt heeft van andere locaties. Een spreker heeft bijvoorbeeld weer last van te veel akoestiek. Want dan worden zijn woorden worden hol en komen niet makkelijk aan bij de ontvanger. Bij muziek is akoestiek weer ietsje prettiger. Want er is minder data, er is veel meer beleving. Dus akoestiek en iets minder de definitie van het geluid is voor een muzikus weer prettig. Maar er zit een tussengebied waarbij de spreker en de muzikus veel meer profijt hebben van de ruimte of last kunnen krijgen.
En zijn dat bijvoorbeeld ook dingen die je nog wel eens meegeeft? Hè? Ik neem aan dat jij met een rider komt van joh, dit en dit wil ik graag geregeld hebben. Ja, nou, er zijn maar heel weinig sprekers die eigenlijk dat soort dingen echt van tevoren aanstippen. Dus die laten een beetje over aan wat de organisator heeft geregeld.
Ja, dat komt omdat zij niet thuis zijn in audio. En omdat ik wel, voor mij moet het goed zijn, want het draait erop. Als je versterkt speelt, dan komt het heel precies hoe de versterking is. En dan kan ik de spreker natuurlijk heel goed helpen. Want dan zeg ik, als die spreker zegt, ja, ik hoor alleen maar een heel dik geluid onderin, dan kan ik zeggen, oh, dat is zoveel k, hertz, en dan moet je er even uitfilteren. Als hij zegt, ik hoor mezelf zo wazig, dan zeg ik, je hebt te veel reverb toegevoegd. Dus ik kan dan een beetje als een soort crossover naar de technicus fungeren.
Dat is voor een spreker eigenlijk heel,
ja,
heel prettig.
Ja, ik kan helpen als technicus. Als je me niet als muzikant wil, dan gebruik je maar als technicus.
Gewoon als technicus, Jan Veen.
Als overloper, ja.
Hoe bereid jij je eigenlijk voor op concerten? Jij improviseert natuurlijk, maar je rijdt er wel naartoe. Mensen hebben wel een bepaalde verwachting.
Nou, het ligt er een beetje aan wat het is. Maar als ik alleen speel, dan is er geen mentale voorbereiding. Dus dan is er niets tot ik de eerste toets aansla. Dan begint pas het systeem te werken. Dus dat is 100% improvisatie. Er zit 0% zeg maar dat ik een architectuur heb van tevoren of een schema of wat dan ook. Er is niets. Als ik samenwerk met een orkest bijvoorbeeld, dan wil ik graag weten wat zij doen. Want anders kan ik niet anticiperen. Want kijk, een orkest draait gewoon zijn ding af. Hoe mooi het ook is, het staat wel vast. Het kan niet interactief met mij opereren. Dus als ik met een muzikus speel die een stuk speelt, dan wil ik wel graag weten wat die speelt. Ik hoef het niet precies te weten, want ik kan alle minuut wel een beetje inhaken. Maar ik wil wel graag weten hoe ik moet anticiperen op iemand die rechtdoor gaat. Dus dan is er iets meer voorbereiding, want dan wil ik graag weten wat de ander doet. Als ik met een spreker iets doe, dan, ja, met bijvoorbeeld Erik weet ik heel vaak niet dat hij bijvoorbeeld veranderingen in het programma heeft doorgevoerd. Die belt hij wel door, maar daar luister ik niet eens naar. Dus dan zegt hij nu ineens, ik heb nu iets heel nieuws en dan gaan we zo doen en dan vind ik daar wel een oplossing voor.
Jij laat
voor.
Het gebeuren.
Ja, want de improvisatie moet je eigenlijk niet proberen te tackelen.
Maar als jij met orkesten optreedt of met violisten optreedt of met zangers optreedt of zangeressen optreedt, dan neem ik aan dat je toch uitgebreid gerepeteerd optreedt.
Ja, maar dat heeft ook te maken dat je bijvoorbeeld, als je een zangeres wilt begeleiden, dan ben je niet meer die vrije geest die maar lekker aan inspireert en doet en borrelt. Maar die heeft ook nog weer zo'n ouderwetse functie, namelijk die moet iemand ondersteunen. En als je iemand moet ondersteunen, dan moet je echt weten precies wat hij gaat doen en wat hij wil. En dan zeg ik wel, stuur de muziek maar even op. Want dan, anders laat je iemand vallen. En dan ben je in één keer verantwoordelijk. En als je alleen bent, ja, dan is het altijd goed. Dus als ik iemand moet helpen en ik moet iemand ondersteunen, dan bereid ik het wel voor.
Veel sprekers hebben eigenlijk een beetje last van een soort wedstrijdspanningen, gezonde wedstrijdspanning. Ja. Van joh, ik moet zo spreken en er zitten 1000 man in de zaal. Hoe zet jij jezelf op scherp?
Nou, dat herken ik wel. Dat heeft niet te maken met onzekerheid, maar het heeft te maken met externe factoren die je niet onder controle hebt. En die heb ik zelf ook. Dus als ik ergens moet spelen, denk ik, ja, valt het hier wel? Komt hij hier wel over? En ik geloof dat iedereen het altijd blijft houden. Hoe groot iemand ook wordt. Dat hebben Michael Jackson had het ook nog, weet je wel. En dat kon niet fout gaan, want daar zaten alleen maar fans. En die vinden alles wat hij doet, vonden ze goed. En toch vindt die persoon die op het podium staat, die is altijd onzeker van, ik weet het wel, maar vinden zij wel wat ik vind, komt dat wel door bij hen? En dan wordt een avond heel taai als dat natuurlijk niet doorkomt bij die mensen. Dus die onzekerheid is volgens mij heel essentieel en die krijg je niet meer kwijt. Maar elke keer opnieuw ben je onzeker.
Maar het hoort er eigenlijk bij, zeg je?
Ja, omdat je namelijk afhankelijk bent van externe factoren en dat heb je niet in de hand.
Hey, wat inspireert jou het meest van optreden?
Dat is toch de wat er terugkomt van het publiek. En dat is toch, ja, dat komt altijd op wazige begrippen als energetische dingen. En dan hoef je helemaal niet spiritueler om te praten. Maar het is wel een energie. En dat heeft iedereen onderhand, is daar wel over eens. Dat er een energie is die je niet altijd kan pakken, die er gewoon is. En als een publiek jou oppikt, dan pik jij dat publiek weer op. En dan komt er een soort synergie ontstaat er dan. En dan komt er een soort wervel van de terugkoppeling. Je geeft iets af aan het publiek geeft jou iets terug. En dat wordt steeds sterker. En dan komt er magie en dan komt er euforie en fantastisch. Of er komt een hele diepe ontroering of zo. Maar dan ontstaan er dus gevoelens en vibraties. Ja, het klinkt raar, maar het is uiteindelijk toch de terugkoppeling, de feedback van het publiek.
Maar het is iets anders dan applaus eigenlijk.
Applaus is een beloning, hè? Een soort erkenning. En dat vind ik vaak nog wel een beetje ongemakkelijk ook, want dan moet je gaan buigen. En ik ben nogal schuchter. En dat zou het publiek niet zeggen, want ik ga er wel overheen. Maar ik vind het toch altijd een beetje moeilijk dat mensen klappen, dat ik een buigentje doe. Maar dat is ook iets wat erbij hoort. Maar dat is wel verwant aan elkaar. Want als die opbouw, die accumulatie van die energie, als die voortzet, dan komt er aan het einde natuurlijk een soort gigantische explosie, ontlading. Want het is goed bevonden door iedereen. En dat houdt dat applaus bijvoorbeeld niet meer op. Dat vind ik ook moeilijk, want dan loop je een paar keer het podium af en dan denk je, ja, straks stoppen ze als ik net terugloop. Dus het heeft ook allerlei bijverschijnselen, maar applaus is wel iets heel moois uiteindelijk. Hoe lastig ik het ook vind, dat is wel de ontlading van die opbouw van energie.
En de vorm van pianospelen waarvoor jij hebt gekozen, het improviseren, dat is, nou, even vanuit mij, is toch hard werken, hè?
Ja.
En ook een mentale uitdaging, denk ik, als jij een aantal verzoeknummers hoort.
Informatie,
die jij moet verwerken. Hoe hou jij jezelf fit?
Fysiek, ik eet gezond. Ik ben ontzettend lui, dus ik sport niet. Maar ik zorg dan dat ik zo gezond eet dat ik niet hoef te sporten. En ik blijf wel bewegen. Ik sta altijd steeds weer op. Maar ik ga nooit zware sport doen of zo. Ik heb ook geen spieren. Die wil ik ook niet. Die zitten alleen mijn vingers in de weg. Dus als ik spierballen zou kweken, dan heb ik minder soepele vingers. Hoe hou ik me scherp? Gewoon, ik doe niet aan stress. Ja, aan chronische stress. Dus ik laat me niet uitputten mentaal. En fysiek laat ik me ook niet uitputten en blijf ik gewoon fris en in conditie, maar op een hele natuurlijke manier. Dus ik niet allerlei ingewikkelde procedures van ik moet weer een sportprogramma volgen of ik moet een meditatieretraite doen. Ik wil eigenlijk dat elke dag een goede dag is en dat het gewoon door mijn leven heen verwikkeld is.
Nu ken ik natuurlijk veel sprekers en ook in deze podcast komt het een aantal keren naar voren dat sprekers zijn eigenlijk best wel verlegen. Jij geeft net aan dat je ook vrij schuchter bent. Ja. Hè? Veel artiesten zijn ook schuchter. Ja. Heb je een verklaring waarom mensen die van nature eigenlijk verlegen zijn, dan weer niet, geen schroom hebben om wel op het podium te vlammen, zeg maar?
Nee, ik zou echt niet weten hoe dat zit, want het staat me echt tegen om op te treden, als ik eerlijk ben. Ik bedoel, ik vind het eigenlijk helemaal niks. Omdat ik die onzekerheid heb van, ja, ik hoef geen aandacht, ik word een beetje verlegen als iedereen naar me kijkt. Dus je hebt in één keer 1000 man die op één punt gericht zijn, dat ben ik. Nou, daar zit ik totaal niet op te wachten. Waarom doe ik het dan? Maar waarom ik het doe is, ondanks het feit dat het vervelend is, toch doe ik het toch. Maar het is zeker geen ijdelheid van, ik moet een applaus krijgen of ik wil dat er zoveel mensen op mij gefocust zijn. Dat vind ik echt een middel. Dus waarom dat samengaat, het kan best met elkaar samenhangen, maar ik weet niet waarom dat zo is. Maar het is wel zo dat heel veel mensen die optreden zijn eigenlijk schuchter. Ja. Ja.
En ik las eigenlijk ook dat jij het geven van interviews ziet als een soort noodzakelijk kwaad.
Ja, het is een middel. Ja. Een middel in de zin van, als jij iets aan de wereld kwijt wil, dan moet je het wel zeggen, anders weten ze het niet. En ik doe het al veel te weinig. Ik doe echt helemaal niks. Ik saboteer mijn carrière, als je dat al zo wil noemen, ontzettend. En daar heb ik ook heel veel vrede mee, want er blijft genoeg over. Maar er zijn heel veel mensen die zeggen van, joh, als je dan even dit doet, dan kun je ook dat. En dan weten die mensen ook dat je dat wil doen. En ja, dat is ook zo. En nou ja, daarvoor zit ik hier nu bij jou misschien een beetje. Maar dit is ook toevallig tot stand gekomen. Als het op een andere manier had gezegd, joh, ik ben niet zo van dat soort dingen. Maar wij zijn elkaar toevallig tegengekomen. En dus gaat het gebeuren. En van die dingen moet ik het hebben. Dus ik vind het een... Ja, het is een middel om als jij... Kijk, als ik iets kwijt wil, dan moet ik dit doen. Als ik vroeger cd's maakte, ik heb dat 10 jaar lang elk jaar gedaan. Dan moest ik van de platenmaatschappij een hele ronde langs de radio's en de tv's en alles doen. Langs de bladen. En ik vond dat vreselijk, want je moet jezelf verkopen. En dat is nooit prettig, want je verkoopt een product, maar dat ben je dan wel zelf. Ja, dat doet heel pijn. Want dan moet je zeggen dat het geweldig is en mooi en dan komt een cameraatje op. En ja, ik vind het eigenlijk heel erg vervelend. Maar goed, het is... Ja, nodig soms.
Maar je hebt geen manager die tegen jou zegt, Jan, dit moet allemaal gebeuren. Je moet
nou, die wet, omdat ik kreeg in de jaren 90 een doorbraak, die ging vanzelf en heel snel 1 keer. En daar heb ik geluk mee gehad. Dus ik kwam in het diepe en toen kwamen de snelle jongens, toen kwamen de platenboys en toen kwamen de managers ook. En ik had ook iemand die me hielp en daar heb ik best wel wat aan gehad. Alleen, dat was na een paar jaar al dat ik dacht, ja, maar dit ga ik niet volhouden. Want die persoon die gaat het optimaliseren, die gaat het proberen zo efficiënt mogelijk jou in de markt te zetten. En dat is een soort, conflict met zichzelf, in zichzelf. Je wilt je ding doen, maar niet iemand die zegt, geef mij maar even jouw lichaam en jouw talent. En dan ga ik dat optimaal in de handel drijven daarmee. Nou, dat gaat zich wreken. Dat doet pijn, want je bent een gevoelig persoon. En dat wil best zijn ding kwijt, maar die wil dat niet in een soort machine. Nou, die managers, die heb ik na een paar jaar allemaal maar uitgeschopt. En de platenjongens ook. En vanaf 2000, dus dat is eigenlijk een jaar of 9 à 10 jaar later, heb ik eigenlijk gewoon alle vlotte lui eromheen eruit gezet. En ben ik gewoon een vrij mens geworden in mijn werk ook. En moet alles dus gewoon naar mij toe komen. En als het anders gebeurt het niet.
Je geeft net zelf aan, hè, er zijn jaren geweest dat je niet van de tv en uit de media weg was te slaan. Ja. Ik was eigenlijk benieuwd, hoe lang heeft die Unox-reclame je eigenlijk achtervolgd?
Nou, erger nog, ik had eerst nog een Head & Shoulders reclame. En die was in de jaren 90. En die was heel mooi om te zien, maar die was weerzinwekkend om aan te horen. En ik heb dus een jaar lang mijn vingers in mijn oren moeten doen als er een tv in de buurt was. Want die werd gewoon elke avond 10 keer knalde die eruit. En dat werd ik heel goed voor betaald. Dus dat was ook best wel verleidelijk. Ik dacht toen ook van, waarom niet? Maar ik zou het nooit meer doen. Want het is een ontzettende... Ik bedoel, het is prima, maar jezelf zo terugkrijgen als een commercieel persoon, dat was namelijk te serieus. Het was te mooi. En toen kwam Unox, Unilever, die vroeg of ik dat wilde doen. En toen dacht ik van, alleen als het niet serieus is. En toen heb ik iets, het was een concept het was geloof ik de op 1 na best gemaakte commercial dat jaar, meest gewaardeerd. Dat was fantastisch. Het gebeurde gewoon. Het was heel leuk. Het was ook volkomen belachelijk gemaakt. Hè, mezelf, kaal en niet kaal, een pruik op.
Je moest een pruik afzetten.
En dat vond ik, toen ik het teruggeef, vond ik het leuk. Dus ik kon hem niet vaak genoeg zien. En die is nog steeds, die komt nog steeds terug. En daar heb ik geen last van. Dus mijn leergeld is, van als je iets doet wat commercieel is, doe het niet serieus. Neem jezelf niet serieus. En dat doe ik privé ook niet. Alleen als dat dan in media wel zo gaat, dan gaat iedereen denken, dat is een vervelende vent. Want die is heel erg absoluut. Die relativeert niet. Die heeft geen humor. Dan denken ze, dat is echt zo'n pianist. Weet je wel. Dat is, ik ben namelijk iemand van ontzettend veel humor. Want ik totaal niks neem ik serieus. Uiteindelijk is alles gewoon relatief. Dus de commercial die erbij hoort, moet ook zo zijn.
Er zijn wel mensen geweest die hebben gedacht van, Jan Veen heeft een pruik.
Ja, nou ja, dat is het gevaar van een commercial. Het publiek, 90%, neemt dat gewoon absoluut. Dus als jij iets doet wat totaal niet waar is, dan gaan heel veel mensen denken van, dat is wel zo. Dus die jongen is kaal. En daar moet je voor oppassen. Je moet wel weten waar je aan begint, want je bent wel persoonlijk betrokken bij zoiets. Deze is goed uitgevallen.
Hey, je bent een opvallende verschijning natuurlijk. Hoe ga jij om met jouw bekendheid?
Nou ja, dat, op de schuchtere manier. Dus ik saboteer hem zoveel ik kan. Dus ik heb iedereen die denkt, ja, die jongen die wil opvallen met zijn lange haar. Maar ik had het op de kleuterschool ook al. En op het conservatorium zei mijn leraar van, joh, dat spelen, dat gaat goed. Dat gaat allemaal lukken. Maar je moet misschien dat haar moet je een keer, dat wordt jouw probleem dan. Nou ja, goed, toen kon ik meer eens een cd'tje uitbrengen. En toen was het door dat haar. Weet je, nou ja, ik denk dat is mooi, want dan ben ik mezelf tenminste. Maar het is ook wel hetgene waardoor ik ook niet zoveel publiciteit hoef te doen. Want het is altijd, oh ja, die jongen met lange haar. Dus ja.
Ze weten wie jij bent.
Ja, dus het is, op zich is het een heel commercieel ding. Alleen ik doe het omdat ik het al had en nog steeds doe. En als ik het morgen stap, dan gaat het gewoon eraf.
Hoe blijf je als artiest, zeg maar, op de radar bij je doelgroep?
Nou ja, dat is eigenlijk, dat weet ik dus niet. Ik doe maar gewoon.
Ja.
En door te spelen, blijft dat ook gewoon doorgaan. Maar zou ik het willen optimaliseren, dan zou ik natuurlijk wel marketing moeten doen. Maar ik kan het toch allemaal niet aan, dus het hoeft van mij niet. Maar het zou slim zijn, want dan kan ik meer selectie toepassen. Nu heb ik een kleinere selectiemogelijkheid. Maar dus die hele marketingkant, daar ben ik niet goed in en dat wil ik ook eigenlijk niet.
Ik wil je graag 5 korte vragen stellen die ik eigenlijk aan al mijn gasten stel. Hoeveel uur schat jij in dat je al op een podium hebt gestaan?
Nou, ik denk dat ik dat zal voor mij, als je en iedereen die dat vraagt, die zal dat niet weten volgens mij. Dan moet ik gewoon jaren gaan tellen en hoeveel keer in het jaar doe ik. Ik zou het niet weten, echt niet.
Wat is de mooiste zaal waarin jij hebt opgetreden?
Ja, iedereen zal zeggen het Concertgebouw, dat is ook wel een fenomeen, maar het is dit klinkt niet het beste voor mij. Dus even kijken, dat zijn toch oude kathedralen zijn dat. Ik vind een kathedraal heeft veel meer lading. En wat is de mooiste kathedraal? Ja, dit zijn allemaal zo mooie.
Wat is het grootste publiek waarvoor jij hebt opgetreden?
Ja, dat is volgens mij is dat in de Kuip geweest. Wat kan daarin? Weet jij dat?
Het was bij 60.000 man.
Ja, dat is voor mij wel de allergrootste. Want dat was bij voetbal Nederland-Duitsland of zo. Dat deed ik vroeger ook nog, hè? Dat soort dingen. Zat ik op de middenstip. Dus dat is wel de grootste.
Is er een pianist die jou kan vervangen?
Nee, gelukkig niet. En dat heeft niet te maken dat ik zo goed ben, maar dat ik iets doe wat niemand doet. En daar ben ik ook blij om, want ik hoef dan niet te zeggen dat ik zo geweldig ben. En dat ben ik ook niet. Maar ik doe iets met muziek wat eigenlijk niemand op die manier doet. Dus er is geen concurrentie. En dat maakt mij ook lekker ontspannen.
Welke vraag wordt jou na afloop van jouw concert het meest gesteld?
Nou, weet je wat heel erg is? Dat je een concert geeft, en die komt heel vaak terug, die vraag. Dat je 2 keer een uur, of 2 keer 50 minuten, pure improvisatie doet. En dat bewijs je door het publiek te vragen van, geef mij input. En dan komen er per opdracht komen er 3 of 4 dingen. En dat doe ik als een marathon doe ik dat 2 keer 50 minuten. Hè? En dan heb je dus echt wel gezegd van, nou, ik heb niets voorbereid. En dan komt er iemand in de afloop die zegt, ik vond het zo mooi. Is er ook bladmuziek van wat je allemaal gespeeld hebt? Dus de hele boodschap van, ik bedenk muziek ter plekke, die komt dus heel vaak niet aan. En ondanks het feit dat de hele groep steeds zegt, doe dit eens, doe dat eens, zit er toch in het bewustzijn iets van de mensen van, dit is natuurlijk ingestudeerd, want dat kan niet. Dus het hele fenomeen improviseren is blijkbaar zoiets raars in de muziekwereld. En het is ook raar, want het is na de romantiek, na de jongens als Liszt en Chopin en zo, is het ook verdwenen. Dus vrije improvisatie in de jazz is het natuurlijk best veel, maar ook maar vanuit schema's. Maar echt van, joh, ik heb niks, ik ga spelen en dat wordt een concert. Dat is zo onwennig, zo vreemd, dat mensen dus heel vaak de vraag stellen, is er ook een opname van, of is er ook bladmuziek van? Nou ja, dat is
We zijn altijd momenten dat je thuis in bed ligt, daar wakker van kan liggen, van hoe kan iemand nou zo'n vraag aan mij stellen na afloop?
Ja, ik verwonder me er ontzettend over, want ik vind het echt, ik vind het ook wel leuk, want het blijkt dus dat het iets bijzonders is als je, als je praat, wij praten allemaal, we praten nu ook met elkaar. Eigenlijk improviseren we continu. Want ik heb geen boekje waar zinnen in staan en je hebt geen boekje waarbij allemaal vraagjes zijn. En wij wisselen niet allemaal voorgeprogrammeerde informatie uit. En dat doen we ook niet op straat en dat doen we ook niet op de markt. Maar als je muziek maakt, is het in één keer van, waar is je boekje waar de informatie staat? Dus het is blijkbaar in de klassieke, in de wat diepere muziek, is het gebruikelijk om altijd iets op te lepelen wat al vaststaat, waardoor mensen dus dit zich niet kunnen voorstellen.
Heb je eigenlijk veel contact met de andere pianisten in Nederland?
Nee, Nou ja, ik heb vroeger bijvoorbeeld heel veel met... Ik weet niet of je Louis van Dijk kent. Dat is echt een fenomeen. En dat was de enige waarbij ik bijvoorbeeld echt kon improviseren. Louis van Dijk was echt een heel, heel bijzonder persoon. En daar heb ik, ik geloof wel 25 jaar lang continu concerten mee gegeven. En daar kon ik mee lezen en schrijven. Maar die is vorig jaar of het jaar daarvoor al overleden. En daar had ik heel veel contact mee, maar ook niet privé. En ja, de andere pianisten, eigenlijk is het gewoon ieder doet zijn eigen ding. En je komt elkaar ook niet veel tegen. Als ik ergens speel, dan zit Bibi Suryadi daar niet. En afgezien van het feit dat wij heel andere persoonlijkheden zijn, zouden we ook niet privé met elkaar omgaan. Maar het is ook vaak waar jij bent, is de ander niet. Je bent meer met iemand samen die iets anders doet, zoals een spreker of een zanger, die je dan een keer begeleidt. Of een symfonieorkest, waar je met de dirigent wel optrekt. Maar collega-pianisten, die zijn er ofwel, of jij bent er of hij is er, zij.
Je gaf helemaal aan het begin van het gesprek aan, mooier dan Bach is het niet meer geworden. Nee. Hoe blijft klassieke muziek relevant voor, nou ja, zeg maar even de jongere generatie?
Ja, ik denk dat het gaat stuk wanneer die doodsheid steeds van vast blijft. Van het geprogrammeerde, van we kunnen alleen maar een stukje spelen. En als we spelen, moet iedereen zijn kop houden. En het is heilig. Je mag er niets aan veranderen. Al die taboes en die dogma's, die maken dat klassieke muziek een beetje uit de jongere generatie verdwijnt. Tijdens Mozart was zijn muziek ook gewoon marktmuziek. Hè? Het werd ook gewoon doorheen geluld door een opera. En niet dat dat hoeft, maar het moet wel eens een keer kunnen. Het moet niet zo heilig zijn. En naarmate, als dat, improvisatie bijvoorbeeld, als dat terugkomt, ja, dat praat ik voor mijn eigen parochie, maar als dat terugkomt, dan wordt muziek levend. Als ik een pianoconcert van Mozart doe en ik ga de cadens, zoals in die tijd, ga ik de plekken fantaseren, dan wordt dat concert leuker dan dat ik alleen maar ook dat cadensje, dat vrije stukje ga instuderen. Dus het zou weer zo moeten zoals het vroeger was. En er moet eigenlijk een soort revival komen van barokmuziek swingt. Als je met de goede mensen barokmuziek speelt of je hoort het, dan is het weer, zit er cadans in. Maar als het doodslaat, omdat het allemaal regeltjes en het mag niet dit en het wordt bang en gereguleerd, dan gaat het dood en dan gaat de doelgroep ook weg. Want mensen willen levende muziek.
Welke ambities heb jij nog als artiest?
Ja, dat heb ik nooit gehad. Ik zal ze ook nooit hebben. Het gaat om...
Was er al bang voor.
Ja, elke dag moet een mooie dag zijn. En dat is hier tot dusver ook wel bijna altijd geweest. En ik denk wel samenwerkingen. En dat is waardoor synergie ontstaat. Alleen is toch maar alleen. Dus samenwerken maakt dat het leven op het podium mooier wordt. Dus dat is, qua werk is dat wel een soort doel. En verder, niks moeten is voor mij heel belangrijk. Niks moeten.
Ik heb eigenlijk nog maar één vraag. Wat is de belangrijkste les die jij tot nu toe hebt geleerd?
Oh, wat een moeilijke vraag zeg. Ik denk toch wel dat ik, wat ik eigenlijk al wist toen ik begon, maar aan voorbij gegaan ben, is dat je totaal niet moet doen wat anderen willen dat je doet. En natuurlijk ben ik er ook in gevallen, ingetrapt. En dan denk ik, ja, dat is beter voor je, luister dan maar even. Maar uiteindelijk moet je gewoon precies doen wat je hartje ingeeft. En totaal niet wat een ander zegt wat het beste is voor je. Maar goed, dat is lekker makkelijk praten als je die ronde hebt gedaan. Maar ik vind dat toch wel, ik kom er toch wel weer op uit. Ja.
Dankjewel voor het gesprek.
Ja, heel graag gedaan.
Dit was een podcast van Bureau van Oranje.